Ontregel zorgt dat Angela de Jong een kutcolumn over je schrijft de volgende dag en je haat. En dat 30% van Nederland nooit meer op je stemt. Dat deden ze toch al niet. Gaan ze ook nooit meer doen. Misschien ooit als je blijkt dat je over 10 jaar wel wat voor ze gedaan hebt. Ja. En richt je op waar de energie zit.
Luistert naar de Linkse Revolte, de podcast waarin we verkennen hoe links de dominante politieke macht van Nederland wordt. En we zitten hier samen met Hans en onze gast, Johan Frits. Welkom.
Dankjewel dat ik mag zijn.
Ja.
Op deze hete zomerdag, want het is het wel echt, hè?
Ja, het is echt bloed.
Klimaatverandering, denken jullie dan meteen?
En ja, wij denken gelijk wereldproblemen.
Ja, we nemen deze podcast op maandag, terwijl het 30 graden is.
Ja, het wordt 32 graden geloof
ik. 32, wauw.
We don't believe you, because we the people are still here in the rear, yo, we don't
Nou, heel fijn dat je er bent. Iedereen kan meepraten. Ook deze keer weer. Doe dat via vriendvandeshow.nl/delinksrevolte of via Instagram of YouTube. Nou, fijn dat je er bent, Johan. Je bent schrijver, columnist, theatermaker, documentairemaker en podcastmaker.
Ja zoals je het zo opnoemt. Ik denk dat het eigenlijk, ik zeg altijd gewoon schrijver en dan maak ik ook nog soms... Komt vanuit het schrijven een documentaire of een podcast.
Oh ja.
Maar het schrijven is eigenlijk de basis. En theater heb ik inderdaad gestudeerd, maar maak ik eigenlijk niet echt meer. Ik vind andere vormen uiteindelijk leuker en ben ik ook beter in, denk ik.
Ja. Maar ik ken jou vooral in jouw jonge jaren. Toen was je nog wat meer theatermaker, geloof ik. Ja. En toen zei je, ik word president...
Ja, minister-president wel. Ik ging niet voor de afschaffing.
Ik werd nog keurig
beëdigd door de koning in het boek.
Ja. En nu, het is nu een jaar voordat het moment zou zijn geweest dat jij dus minister-president gaat worden in 2025. Wat denk je?
Nou ja, je zou kunnen zeggen dat Dick Schoof tot 4 maanden geleden ook nooit had gedacht dat hij minister-president zou worden. Dus wie weet wat er kan gebeuren in een jaar. Ik denk wel sowieso dat we over een maximaal 1,5 jaar wel weer een nieuw minister-president krijgen. Maar dat zal ik duidelijk niet zijn. En wat ik vooral grappig vind als je dat nu zegt, is dat ik schreef dat in 2012, voortkomend uit dat ik gespeeched had op het Malieveld bij de kunstbezuinigingen. En opeens, dat ging een beetje viral. En mensen zeiden, moet je niet de politiek in? En het was net die tijd van Obama geweest. Toen dacht ik, wat nou als ik gewoon dat zou als gedachte-experiment zou schrijven? Maar dat werd vervolgens heel letterlijk genomen. Ook, ik speelde daar ook mee, maar ik had niet verwacht dat dus als je dus verbeelding... er best dik bovenop legt, dacht ik. Dat mensen dan echt denken dat een jongen van 26 zegt... dat hij premier wil worden in 2025. En dat ik nu, als ik het boek ook lees en terugkijk... dan dat leek toen heel ver weg.
Ja.
Zo van, ook als ik dat boek dan lees... hij kijkt terug op zijn jeugd. Wel, ik bedoel, ik ben nu 38.
Ik
nou niet echt het idee van... oh, die tijd dat ik studeerde, dat was het heel lang geleden. Nu ben ik oud en krakkemikker. Ik denk gewoon, oh ja, shit, ja, ik ben gewoon al bijna 40.
Ja, want het is 12 jaar geleden, toch?
Ja. En het was heel centristisch trouwens.
Wat bedoel je daarmee?
Nou, het was heel erg op die Obama. Het was heel post-ideologisch. Hè? Zo van, not a left-wing America, not a right-wing, we're the united. Het was heel erg eigenlijk best braaf.
Ja.
Het was helemaal niet een revolte.
Paste dat toen bij die tijd? Is de tijd ook veranderd?
Nou, wat ik interessant vind is dat de speech die leidde tot het gegeven Frits 2050... was wel heel polemisch. Het was echt zoals niet dat ik me daarmee vergelijk... maar de insteek die een Bernie Sanders ook heeft, polemisch... het ideologische debat gewoon vol aanvliegen.
Ja.
En dan vervolgens was het boek en het project, het theater en zo... was eigenlijk best wel geënt op dat post-ideologische... wat Amerika heeft. Je kan hier worden wat je wil. Het was...
De Nederlandse droom.
Ja, dat heb ik gelukkig. Die term heb ik gelukkig. Ik heb wel geloof ik iets gezegd over het land van de onbegrensde mogelijkheid. Ja, het was eigenlijk... Ik vind het ook niet erg, want de jeugdige naïviteit en het vuur wat eronder zat... in die musicaliteit, in de vorm ook, was het van... er zitten alleen maar technocraten, dat zat er al wel in... die alleen maar bezig zijn met procentje meer, procentje minder... en koopkrachtplaatjes, terwijl daar zou het toch verdomme niet over moeten gaan. Waarom vertelt niemand een verhaal? Maar dat verhaal zelf was inhoudelijk eigenlijk best flinterdun... en naïef en jeugdig. Maar misschien is het ook... streng om het is ook mooi dat iemand moet dat altijd weer doen. Dat heb je nu toch ook als ik Hanna Prins bijvoorbeeld hoor praten. Soms dan kan ik ook soms denken, ja, maar, hè, maar dan denk ik, ja, nee, go, weet je wel? Ja,
een bezieling heb je nodig.
Ja, je hebt
ook,
altijd weer mensen nodig die je toch, die nog niet verpest zijn.
Ja.
En dat gaat sneller dan... Hoe oud zijn jullie?
Ik ben 40.
Zou ik je niet geven?
Is dat een compliment?
Ja, nou ja, ik weet het niet. Ik bedoel, 40 zijn is ook goed, maar ik dacht eerder 34. Maar jij?
33.
Nou, jij ziet er ook hartstikke jong uit, maar jij is ook zo voor haar, man.
Ja, daar ben ik heel trots op. Ja, ik probeer het ook heel erg dik aan te zetten, mijn haar.
Dus doe het. Wow, it lasts. Daar zou ik er zeker voor gaan.
To the route.
Nee, maar ik bedoel dus, oké, dan jij misschien nog het minst, maar wij zijn al niet meer die coming.
Nee. Ze zijn niet meer een jonge aanstormende talenten. Nee.
Tegelijkertijd zeg je, het was een beetje centrum, een beetje voorzichtig allemaal. Alsof je nu radicaler bent, toch?
Ja, zeker. Ik zie het eigenlijk als, het is een podcast, het is geen essay. Dus het wordt zo ingewikkeld. Ik moet het ook een beetje simpel houden. Maar als ik het kan vergelijken met, ik was altijd al wel heel links. Ook vanaf mijn puberteit. En heel erg tegen de VVD en toen ook al tegen wat dat deed. Alleen, ik denk dat er nog een heel diep geloof zat dat na die best wel cynische jaren na 11 september, Fortuyn, de moord op Van Gogh, van het kan hier nog steeds hoor. Weet je wel? Ja. Hier kan je, ben je wel nog gelijkwaardig en we laten ons niet gek maken eigenlijk. Door dat hele idee dat het uit elkaar gespleten is geraakt. En dat was een bezwering feitelijk, maar de bezwering zelf werkt natuurlijk niet. En dat is eigenlijk ook wat bij Obama is gebeurd. Als je nu kijkt, denk ik dat heel veel jonge mensen op Bijeen of op de SP, ja, de SP is natuurlijk door hun tragische misvatting over de culture wars helemaal leeggeholpen, maar misschien dat het nu weer wat beter gaat. Toen was D66 heel populair.
Ja.
Student, echt het partij van, ja, ik ben niet echt links, ik ben niet rechts, dat gezeik over ideologie. Maar daar zat ook iets in van autonomie. En dat Obama had dat ook. Van je bent toch wie je zelf bent. Maar uiteindelijk, na die Obama-jaren, merkte hij natuurlijk dat zowel hier, met de deel 2 van Paars eigenlijk, waar ik eerst ook nog van dacht, nou ja, maar ook niet, PvdA, VVD. Dat een enorme uitholling in de door die crisis ook in de versnelling bracht. En dat ideologie juist ontbroken had.
Ja.
Dus dat het gebrek aan ideologie juist had geleid tot het idee dat het dus niks uitmaakte welke keuzes je maakte. Dat het alleen maar ging over wat je zelf deed. En dan kom je dus uiteindelijk uit bij dat je wel weer moet gaan bepalen waar het allemaal op staat. En dan zag je dat eigenlijk rechts daar meer mee bezig was. Wat je daar verder ook van vindt. Ik bedoel, voordat hij echt helemaal uitvloog, heb ik ooit opgetreden in die tijd met Marcel, mijn muzikale theaterbroeder, waren een duo. En toen waren we op een event met Jan Nagel, die alweer zoveel partij had
opgegeven.
En wie daar ook was, was Thierry Baudet.
Ah, ja.
Die toen al wel een vreemde snuiter was. Maar goed, ja, de paradijsvogels, die zijn al vooral.
Ja.
En wij hadden dus na afloop een gesprek, want wij fileerden die Jan Nagel. Wij hadden een lied eigenlijk wat ook ging over dat die taal die elke keer maar hetzelfde was. En Jay had natuurlijk ook, het is een schande wat die Jan Nagel hier doet. Heeft hij weer een partij opgericht? Heeft hij morgen doet hij weer markt? Het gaat helemaal nergens over. En ik kwam ook na afloop zo naar
je
ons
lijkt
toe.
Lijkt ook een beetje op Thierry Baudet als je zo praat.
Ja, ik ben wel iets te bruin voor zijn achterban, denk ik. Tenminste niet bruin op de goede manier. Fysiek bruin. Maar hoe dan ook, ja, hij was natuurlijk toen ook al schuur met het oikofobie. Dus ik was echt niet naïef. Maar we hadden wel, toen we een biertje dronken na afloop van, ja, het is helemaal goed terecht wat jullie zeiden. Dat gekut gelul van die Jan Nagel, wat nergens over. Dat deelden we dan wel.
Ja.
Alleen, uiteindelijk is het natuurlijk vooral de droom van een soort het verloren avondland en het weer redden en de raszuiverheid, wat er dan helaas dus kennelijk altijd bij moet komen.
Ja.
Een soort van herstel van ontmenselijking en vreedheid.
Ja.
Maar aan de onze kant gebeurde helemaal niks.
Nee. En wat had er moeten gebeuren? Wat hadden we zeg maar voor een ideologie daar tegenover moeten stellen? He, want je had dan de ontideologisering. En naar rechts ging wel een beeld schetsen, maar dat was heel erg gericht op het verleden.
Ja.
Wat zou nou de linkse droom zijn geweest? Wat was het toekomstplaatje?
Ik denk, en dat is misschien ook de fase waar ik nu zit. He, dus je vraagt net, waarom was het centristisch en werd het daarna, denk ik, weer terug meer bij de kern. En je wordt ook ouder en wijzer en je ervaringen vallen opstaat. Het wordt minder plat als het goed is. Je wordt zorgvuldiger. Dus hoop en dromen en samen betekent niet zoveel. Dus je moet het gaan invullen. Wat bedoel je daar dan mee? Dus dat werd steeds scherper. En Dus What's Left, dat is echt een pamflet natuurlijk. Van wat, waarom heeft de PvdA zichzelf eigenlijk zo in de uitverkoop gestoken?
Dat is die documentaire die je hebt gemaakt.
Ik heb een documentaire gemaakt, ja. Over de teleurgang van de PvdA. Met Jules Op ten Kamp als co-regisseur en Anne van der Ven als co-producent. En nu zit ik eigenlijk in een fase dat ik denk... Ja, maar we waren er natuurlijk ook gewoon allemaal bij. Dus zoals ik op de golf van Obama in die golf zat... en heel veel mensen D66 stemden... en we misschien ook gewoon dachten dat in Nederland de gelijkheid al af was. Ik bedoel, zelfs Femke Halsema zei bij de formatie, de verkenning van Paars Plus... vlak daarvoor geloof ik van... ja, weet je, die ideologische strijd, dat hebben we wel gehad in
2010,
Nederland.
Hè, was dat.
Ja. Hij zei dat is wel klaar. De verzorging staat, de gelijk. Dus we kunnen het nu echt gaan hebben over de vrijzinnigheid. Over de ideeën van euthanasie. Maar ook wat voor samenleving wil je zijn. Dus er was een soort... We waren niet bang genoeg allemaal. Dat het gewoon ook zomaar met een paar tikken de verkeerde kant down the drain kan. Dus ja, wat had het droom moeten zijn? Ik denk dat wel tot Rutte we een sociaal-democratisch land waren in de kern. Dus omdat de christendemocratie en de sociaal-democratie... hoewel ze zeer verschillen, één ding met elkaar gemeen hebben. En dat is dat een samenleving geen bedrijf is. Ja. En samenleving is een community. En de gespreide verantwoordelijkheid van de christendemocratie zegt eigenlijk... in de beste vorm natuurlijk. Je hebt een overheid die bepaalde dingen doet. En je hebt de wederkerigheid. En ook dingen die de gemeenschap zelf moet doen. Nou, dat is natuurlijk steeds meer verwoorden tot... ja, de gemeenschap moet het allemaal zelf doen. En werd een beetje VVD. En de sociaaldemocratie was natuurlijk... We organiseren het collectief. Want als het collectief bloeit, dan bloeit het individu ook. En ik denk dat... wat ik nu vooral heel schokkend vind aan deze tijd... is dat we... het is een beetje... je had een hele grote voorsprong... En die was echt onmogelijk eigenlijk nog kapot te maken. Want het was zo diep geworteld in het Nederlandse denken. En na 15 jaar Rutte is dat echt weg. Echt dus wat weg, in Engeland veel meer de norm is... is wat je nu ook met die erfbelastingdiscussie ziet. Ja, daar heb ik toch voor gewerkt. Hoeft het niet voor jou te zorgen. Dat als je Amerikanen over gezondheidszorg hoort... Nou, moet ik voor jou dokter gaan betalen? Moet je toch gewoon zelf betalen? Maar dat is een bepaalde manier van denken die wij niet hadden... Ja. En dan kon je daar wel van afwijken. Maar dan was dus de VVD, dat was de uitdagende stroming. Dus hoe liberaal mocht het zijn vanuit dat vertrekpunt? En nu is het precies andersom. Het is liberaal. Ja. En als je dus socialer wilt, dan ben jij dus eigenlijk per definitie de zeikert ook. Die zegt, ja, je hebt die vrijheid nu wel. Maar die persoon heeft dat niet. Ja. Terwijl eerst was het gewoon een collectieve zaak. Dus het is heel moeilijk. Ja. Dus ja, ik weet niet of het een antwoord is op je vraag eigenlijk.
Ja, nou ja, de vraag die daarbij komt. Mijn vraag was ook, hoe ziet zo'n linkse toekomstdroom eruit? Ja. Wat ik heel mooi vond in een stuk wat je had geschreven. Volgens mij was het deze op de Correspondent. Nee, in One World schreef je de term vrijheid kapen we terug. Ja. En we is dan links. Vrijheid is niet een PVV-meeuw die op je kop schijt. Dus wat is voor jou zeg maar de linkse invulling van vrijheid? Want je zei hoe Femke Halsema het had bedacht met die vrijzinnigheid. Ja, dat was het niet helemaal.
Maar nee, dat was. Ik bedoel, ik ben echt heel erg fan van Halsema. En ook dat was in die zin academisch.
Ja.
En academisch ook in de goede zin des woord. Want dat is hier ook helemaal uitgehold natuurlijk. Naar de Jip en Janneke taal van Fortuyn. Het moet allemaal alsof de kiezer een debiel is. De kiezer is geen debiel. En zelfs als hij een debiel is, dan is dat zijn probleem. Dan moet je niet zelf ook een debiel worden. En het woord debiel niet mag ik dan ook niet zeggen. Want dat is validistisch. Maar goed, dus de angst. Ik denk dat het wat je nu bij Amerika ziet. Het is natuurlijk geen linkse partij, de Democraten. Het is relatief. Maar die hebben nu... afgerekend met de schaamte, de zelfschaamte. Daar begint het. Dus het begint met afrekenen met de zelfschaamte. Dus het is niet van... ja, na Fortuyn hebben we dat hier gehad... en daar is het ook naar Trump. Ja, we weten dat we ook wel fouten hebben gemaakt... en we moeten ook luisteren naar jullie zorgen. Maar dan ben je eigenlijk al klaar. Het is nu gewoon... wat is dit voor fucking weirde shit, zegt hij. Ze zijn zo weird. Dat is zo goed, dat weird. Zo van... wat is het voor idioterie? En daarin, dat weird is heel goed gekozen. Want het is niet alleen weird. Alleen dat ze bedreigen onze rechtsstaat en democratie. Terwijl wij, daar heb je ook geen zin meer in op een gegeven moment. Dus dat weird is ook om vervolgens naar vrijheid te gaan. Want dat doen ze nu ook. Hè? Ja. Freedom is echt het center van hun campagne-thema. Want de Republikeinen die zich altijd hebben opgesteld als links wil jou je vrijheid afpakken. Willen inmiddels met hoe de rechtspraak is ingedeeld... tot in je huiskamer bepalen welke boeken je leest. Boeken zijn verboden over het koloniale verleden van Amerika. Ze willen bepalen dat je geen abortus mag plegen. En in navolging daarvan eigenlijk ook, is vrijheid natuurlijk ook als je een goed minimumloon hebt, als je een goede baan hebt, als je een betaalbaar huis hebt, als je kinderen kunnen gaan studeren, dan heb je ook vrijheid om te kunnen zijn wie je wilt. En dat was ooit natuurlijk bij de jaren 60 de belofte van links.
Ja.
Fel, polemisch. Wij daagden de status quo uit. En wat je dus ziet, is dat wij te lang mee zijn gegaan in het idee dat inderdaad wij de status quo waren die fouten hadden gemaakt. Maar we zijn nu 20 jaar verder en wij zijn niet meer de status quo. Rechts is de status quo en stelt zich nog steeds in die geen stijlachtergroep en radicaal rechts op als oh, de elite wil dit en wij vechten er tegenaan. Zelfs Geert doet het nu nog steeds, terwijl hij gewoon al 180 jaar in de Kamer zit. En zelf de premier heeft uitgekozen die vervolgens voor rotte vis uitmaakt. En als je daar dan dus iets van gaat zeggen, dan ben jij weer de elite. Terwijl zij zijn de elite. En als je zegt, jullie zijn fucking weird en jullie pakken onze vrijheid af en wij gaan terug naar onze vrijheid, dat gezeik, ik ben er nu fucking klaar mee, dan kunnen ze daar ook niet zo goed mee omgaan, merk je. Die Trump-campagne weet niet wat ze overkomt.
Ja.
Dus later had ik weer een rare speech gegeven en vroeg ze aan Harris, wat vind je ervan? Hij zei, ik heb niet echt geluisterd. Ik was bij de unions, even aan het praten met de vakbonden. Dus ik heb geen idee. En door, fucking weird. Het is echt geen zin in.
Zelfvertrouwen straalt er zo hard vanaf, ja. Maar dat is wel grappig, want wij sloegen inderdaad ook heel erg aan op die zin die jij had van over vrijheid. Omdat vrijheid zo lang zo'n waarde is geweest die heel links en heel liberaal geladen is geweest. En je ziet de laatste tijd dat het heel erg wil draaien om zelfbeschikking. Ja. Dan niet alleen zelfbeschikking om te zijn wie je bent, maar ook om te worden en gewoon dat de voorwaarden er moeten zijn om echt vrij te kunnen zijn.
Ja.
En precies die Joop den L-achtige jaren 70 vibe.
Daar ben jij fan van, hè? Van Joop den L.
Ja, kijk, dat is natuurlijk ook daarbij geldt, je hebt er verschillende lagen in. Ik weet in een film, dat vond ik altijd heel grappig, al die PvdA-nerds in de trailer van What's Left zit dan, er was een tijd dat iedereen links was. En dan krijg ik meteen eerst namen te noemen.
Was niet zo.
Simon Otjes en die Bellemaakers, toch even een paar namen noemen. Ja, maar dat was niet zo, hè? Er was niet iedereen was links. Want het was zo zaten ze. Terwijl het gaat natuurlijk om, je zet het neer.
Ja.
Ze hadden 50 zetels soms. Links was Woodstock, was de Beatles, was de Stones, was de ontzuiling. Dus iedereen was links. Nee, natuurlijk niet. Maar links was wel dominant in toonaangevend. En dus ook, ik ben de tijd van Joop den L moet je in 6 minuten dan neerzetten om een contrast te maken. Terwijl Joop den L natuurlijk ook wel een relatief links kabinet was, maar alsnog met de KVP, centrum links.
Heel confessioneel.
Ja, en ook heel veel dingen niet voor elkaar heeft gekregen. Maar ik denk wel dat hij durfde in ieder geval wel. Hij durfde polemisch te zijn.
Ja.
En de grap is dat polemiek juist verbindt.
Ja.
Terwijl nu is het, als je polemisch bent, zeggen mensen als Ton F. van Dijk, van de echt die establishment mensen, dat werkt de polarisatie alleen maar in de hand. Ja, dat is, we moeten met elkaar het gesprek aan blijven gaan. Dan denk je, nee, we moeten niet het gesprek aangaan. En dat is ook zo verfrissend aan die Tim Walz, van mind your own fucking business. Ik heb helemaal geen zin meer in jou. Ja. Ik ga niet Trump supporters van, oh, maar u heeft zorgen over migratie. Nee, we gaan de grens goed dicht doen. Dat doen we trouwens ook al lang. En als je nog meer wilt, veel plezier ermee.
Ja, gewoon duidelijkheid.
Ja, en dan heel veel mensen die eigenlijk ook zich inmiddels door jouw depressie als politicus ook inmiddels peinzend zitten van het kortom nooit meer goed. Die gaan dan ook weer, wat je in Amerika nu ook ziet, massaal naar die rallies van eindelijk uit die kramp. We hoeven de democratie niet te redden. We gaan gewoon naar de toekomst.
Ja.
En dat is aanstekelijk.
Het is hier nu al aanstekelijk. Hè? Ik merk echt gewoon dat ik zelf ook veel vrolijker en zelfverzekerder word omdat zo'n democratische campagne gewoon vleugels krijgt. Terwijl ik ben helemaal niet zo heel erg betrokken bij de Amerikaanse politiek. Nee. Maar het slaat aan.
Ja, dat doet ook gewoon iets met de mentaliteit. Ook gewoon hier in Nederland, toch? Je voelt jezelf dan ook weer vrolijker worden.
Het probleem is dat je geen... Wij hebben helaas volgens mij niet de power by numbers die zij wel hebben. En dat is de tragiek van Nederland. Want als je bepaalde blokken daar wakker kust, hè, met dat zelfbewuste verhaal, en die mensen komen in beweging, zoals in 2008 bij Obama. Dat is een beroemd verhaal, niet eens over 2008, maar 2012 bijvoorbeeld had de Romney-campagne van de Republikeinen. Die had een campagne gericht op hoe ze zeg maar drive up the vote van de Republikeinen. Dus vooral witte mensen boven de 40 eigenlijk.
En die gewoon naar de stembus krijgen, daar was de campagne
op gericht. Als Obama dat doet en het gaat nu minder goed, dan gaat hij die cijfers met toen nog millennials en people of color en Latino's. Dat gaat hem niet lukken. Dus als wij dan daar bovenop zitten, ja, dan winnen we sowieso. En die waren dus ook echt verbijsterd dat het Obama dus gelukt was om dus turnout the base te doen. Dus ja, nog meer mensen via de echt target-based speciale campagnes voor zwarte kerken, speciale campagnes voor studentencampussen, dat die mensen kwamen. En hier is het vrees ik wel zo dat waarom het hier ook altijd vastloopt is, dit is ook het land van Angela de Jong en dat is het over 10 jaar ook nog steeds. En van Ton F. van Dijk. Dus wij kunnen wel op die golf van wat in andere landen dus wel kan, in Frankrijk ook, de massaliteit proberen op te zoeken. Maar de kiezers, we zitten zo in het vergrijzend. Het is hier ook nog heel erg, in weerwil van alle omvolkingstheorie, is Nederland geloof ik voor 83% een land wat bestaat uit autochtonen. En niet uit mensen van kleur in elk geval. Uit niet-westerse, met niet-westerse roots. Dus in New York, als je in New York woont, wonen alleen al 10 miljoen mensen of zoiets. 10 miljoen, 12 miljoen mensen. Dus dan kan je ook wat makkelijker zeggen, wat jij in Alabama doet, dat moet je allemaal zelf weten. Als jij nog steeds wil proberen om mijn moeder met een brandend kruis in de tuin te staan, dan sla ik je op je bek. Maar vooral ga ik zorgen dat ze ergens anders woont. En hier, ja, wat dan? Ik begon ervoor dat ik dat het gesprek begon ook, ik woon in Haarlem, hartstikke leuk. Maar mijn dochter zegt wel van twee tegen elke zwarte vrouw die ze zegt oma, omdat ze gewoon geen mensen van kleur ziet. Dus waar wij nu zitten, Amsterdam of Rotterdam of misschien Almere waar ik ben opgegroeid. Ja, daar heb je een multi-etnische samenleving en een Gen Z die ook naar de Daily Show kijken en weten wie bepaalde comedians of muzikanten zijn. Maar ik ben wel best somber over de mate waarin wij het kiezerspotentieel in Nederland kunnen verbreden. Wel denk ik zo dat je kan beter kiezen om dat wat er wel is weer veel enthousiaster te maken, waardoor er energie onder komt. Ja. Omdat mensen dan in ieder geval bij de winnaars willen horen.
Tegelijkertijd, je ziet juist bij de woonprotesten, zie je dat er door heel Nederland allemaal mensen de straat op gingen. Ook best wel in dorpen waarvan ik dacht, is ja. Blijkbaar zit daar ook potentieel. Hetzelfde met de klimaatdemo's, protest tegen het leenstelsel. Je hebt toch eigenlijk best wel veel potentieel die je zou kunnen mobiliseren.
Ja, alleen wat wel weg is, is bijvoorbeeld als je kijkt naar de periode, ironisch genoeg, na de Fortuinrevolte tussen 2003 en 2006. Hè, Wouter Bos zijn periode, dat hij ook naar 60 zetels steeg en de SP groot werd. Dat is een periode waarin het maatschappelijk veld, dus de vakbonden en gewoon de leraren en de zorg, nog echt bereid was de schouders eronder te zetten, collectief, los van culture war onderwerpen, tegen de neoliberalisering eigenlijk. Ja. En ik denk dat daar, ik heb niet meer zoveel behoefte om die aanklacht nog een keer dunnetjes over te doen steeds. Van daar heeft de PvdA bij, ja, dat weten we nu wel. Het is wel een feit dat vertrouwen van die mensen na Rutte 2 is eigenlijk toch, het is weg en het komt ook nooit meer echt terug. En dat is op zich best terecht. Alleen wat er in de jaren daarna natuurlijk ook is gebeurd, zowel in de taal van Wilders als in aanslagen in Europa, die nog hardere retoriek hebben gecreëerd. Mark Rutte die de rechtervleugel steeds meer is gaan afdekken met doe normaal en pleur op. Maar ook Spekman en Samson met het zijn ook gewoon rot Marokkaan. Dus er is een soort acceleratie en die dus nog met de Syrië-oorlog en de Turkije-deal en de Tunesië-deal en dan Gaza en Israël natuurlijk al helemaal. En dat heeft geleid tot een idee met ook nog rassentheorieën die sinds corona de kop is uit. Dat die geest krijg je voorlopig gewoon niet meer in de fles bij een aanzienlijk deel van de samenleving. En de tragiek daarvan is dat in Amerika heb je dan nog heel veel mensen die, ik heb Bernie Sanders geïnterviewd en die zei, in de fabrieken in Michigan, daar werken gewoon Arabisch-Amerikaanse, Zwarte-Amerikanen, Wit-Amerikanen, gewoon samen bij General Motors. Ja. Dus zelfs als ze woke kut vinden, dan werken ze wel gewoon in een multi-etnische coalitie met elkaar samen, waardoor die white working class in Amerika, die ook nog echt bestaat, een echte white working class in de fabrieken, die auto's bouwen, naar de bouw gaan. Dat is hier ook, maar we hebben natuurlijk veel meer een MKB en accountants. Dus dat hebben we meer, dat middenveld. En dat middenveld, daarin zijn heel veel mensen natuurlijk ook gewoon, ja, ik wil best wel wat socialer, maar al dat gedoe over dat iemand hen moet noemen en zo, dan raak je mij kwijt. Ja. En En, maar die moet je dus de hele tijd eigenlijk een soort van paaien.
Ja. Je moet ze wel aan elkaar verbinden, toch? Want jij schrijft ook ergens, de sociaaldemocratie moet een soort van big tent zijn. Een grote tent waarin al die groepen zich wel gaan thuisvoelen. Dus zowel die klimaatactivist of die activist voor dat woonprotest, hè, waar we het net over hadden.
Ja.
Maar ook die werkende klasse.
Ja.
Dat is de weg vooruit. Maar je zei ook, het was er ook een beetje somber van. Ja. Kan het wel, zeg maar? Kunnen we die groepen verbinden?
Ik ben momenteel niet per se heel erg hoopvol, optimistisch gestemd. En dat heeft, maar daar zit ook een vorm van vrijheid in. Want ik denk sowieso, dus ook wat wij, ik, ook na Trump van en jullie ook nu na 22 november... je zoekt naar een manier waarop je het weer voor elkaar krijgt. Maar op een gegeven moment vind ik ook, en dat vind ik dus dat vind ik inspirerend aan Amerika, je moet ook op een gegeven moment gewoon zeggen, dit is waar ik voor sta, graag of niet. Het gaat er dus niet dan dus om of die mensen weer terugkeren. Ik denk sowieso dat heel veel mensen niet terugkeren. Die hebben nog liever dat inderdaad het kind van 11 wordt uitgezet door Marjolein Faber en dat ze iemand eindelijk een keer zijn recht terughoudt, dan dat het minimumloon omhoog wordt gehaald. Er zit iets, de reële vooruitgang die je kunt realiseren door je politiek te mobiliseren, die willen mensen helemaal niet per se. Dat ergens deep down natuurlijk wel, maar dat is zo bedekt geraakt met zoveel ruis en bullshit. En
tegelijkertijd, we hebben laatst een aflevering gehad met een Duitse politicoloog, Tarek Abushadi. Die zegt juist, ik heb onderzoek gedaan en de overgrote meerderheid van de ook juist onderwerkende klasse heeft nog steeds de voorkeur voor sociaal-economische thema's boven sociaal-culturele maatregelen. Ja. Die zegt, er zit echt wel potentieel als je die combineert.
Dat is waar. En kijk, dat is ook waar denk ik dan enerzijds de potentie zit en anderzijds ook daarbij geldt weer. Ik ben niet zozeer negatief over de potentie van wat wij allemaal volgens mij willen, de wederopstanding van een linkse revolte. Alleen ik ben er wel heel depressief over wat betreft Nederland. Ik vind Nederland is gewoon een land geworden waar je gewoon, het gaat, Pieter Omtzigt neemt de krenten weg mee die hij zelf gebouwd heeft. Wat een leuke man, dat is een man van het volk. Dat gezeik, daar ben ik zo klaar mee. Dat dumbing down, dat je zo, dat die Caroline van der Plas, die ik eerst trouwens best wel leuk vond aan het begin, best wel goede vragen stelde van waarom werkt het hier zo? En er werd wel weggewuifd. Dacht ik van, nou ja, hartstikke goed.
Ja.
En nu is het alleen maar van, ik ben gewoon, dit heb ik bij de H&M gekocht. Oké, nou gefeliciteerd. Weet je wel, het is, en dat is wat we dan als hoogste goed vieren. Terwijl dus dan, ik heb heel veel kritiek op Frans Timmermans en dan met name wat betreft Palestina en maar ook gewoon zijn campagne. Maar dat is dan de duivel. Terwijl die gewoon, maar het is ook omdat hij ook nog steeds opereert. Dat zie je ook generationeel. Hij opereert nog vanuit die mensen, dat waren onze mensen. Die zijn weg en ik wil die mensen terugwinnen. En ik ga ze uitleggen dat ik er echt voor ze ga knokken. En dat meent hij ook. Alleen wij hebben zoiets van, ja, Frans, fuck them. Niet fuck them, we gaan wel voor ze knokken. Dat vind ik veel leuk. Julian Bussolf en Hapte Moet de Hoop, die doen zo'n bustour. Die zeggen, niemand die wij tegenkomen op die bustour gaat op ons stemmen. Maar ik wil wel dat ze mijn gezicht zien, zegt Julian. Want ik ga in de Kamer keihard voor ze knokken. En we gaan voor die industrieën knokken. We gaan knokken voor dat hogere minimumloon.
Ja.
En ik denk dat dat uiteindelijk wel gaat resoneren. Maar wat je niet kan doen, is de zogenaamde culturele onderwerpen daar dan maar even. Ik vind woke af en toe ook ingewikkeld. Ja, fuck dat. Je moet het gewoon reclaimen. Dat doet die Waltz nu zo goed. En Harris van, inderdaad. Transrechten zijn gewoon mensenrechten. En als het jou niet bevalt dat iemand gewoon nu een positie inneemt, die zwart is, dat is jouw probleem, niet het onze. En heel veel mensen zitten natuurlijk dat vrij links. Hè? Ik weet niet of je dat kent.
Zeker.
Wij zijn eigenlijk links. Maar ja, als ze nou net iets racistischer zijn, net iets seksistischer, net iets minder over die vrijheid van mensen die in de verdrukking zitten, ja, dan zou het wel weer eens wat kunnen worden.
Dan is het misschien wel mijn partij.
Abu Talib, dat vind ik, want die zegt ook pleur op. Dat is een goeie.
Ja. Maar toch ben ik wel optimistischer dan jij.
Ja.
Vanwege dit hele idee dat volgens mij mensen in de kern in Nederland nog hartstikke links zijn, alleen op die culturele issues wat minder. Maar daarom denk ik, wij als politici, maar ook, hè, nou ja, het wetenschapsbureau, we zijn geen politici, maar we proberen wel die politiek te beïnvloeden. We kunnen ook dat maatschappelijk debat weer beïnvloeden. En we kunnen het weer laten gaan over economische thema's.
Ja.
En mensen zijn ook gewoon boos over, dat ze niet meer uit hun woning kunnen of hun kinderen geen woning kunnen vinden. En de zorg die niet meer goed is. En de buurthuizen die gesloopt raken.
Ja.
Volgens mij zit er heel veel ongenoegen die we ook kunnen aanwakkeren. Zodat het weer over onze politiek gaat.
Ja.
Dat is toch mogelijk?
Ja, zeker. En dat ben ik eigenlijk ook wel heel erg met je eens. Ik denk dat het, dus nu lijkt het alsof die mensen alleen maar bezig zijn met racisme. Maar die mensen zijn in 15 jaar ook geworden door Rutte tot hamstertjes in een rat. Dus je moet ook snel rennen. Dus dit is een beroemd boek van een journalist volgens mij van Financieel Dagblad of van RTLZ. Hoe ik uiteindelijk toch een huisjesmelker werd. Hij was ZZP'er.
Ja, ja, ja.
En hij heeft dan toch een toch maar voor het pensioen. Ja, want anders heb ik niks.
Ja.
Dus die mensen worden allemaal gedwongen dan uiteindelijk ook maar vermogen op te bouwen op een manier die, ja, sorry man, ik weet dat het een huis is waar je had kunnen wonen, maar anders heb ik niks, want dat is ook weer niet meer. En zo zet je het mensen tegen elkaar op, waardoor vervolgens iedereen zijn eigen deelbelangetjes heeft. Ook mensen die sociaal zijn, denken, ja, ik wil ook wel weer wat meer erfbelasting of wat meer dit, maar ja, shit. Dus we moeten heel erg ontgiftigen eerst van dat Rutte. En de vraag is hoe je dat doet. En dat is natuurlijk anders dan in Amerika, waar je wel gewoon de Jeffrey Bezos, waar iedereen gewoon ziet, er ligt een dakloos in San Francisco op de straat en een van de tech-idioot die verdient 2 miljard. Dus daar kun je die polemiek ook misschien meer neerzetten. Ja. Ik denk wel dat het hier kan. En je ziet dat Jimmy Dijk het ook wel probeert. Is dat als je dan... Jullie zijn heel bezig met taal, geloof ik. Vind ik het af en toe iets te veel dan... Dat is ook, ik ga ook niet de taal van Den L weer gebruiken. Je moet wel je eigen nieuwe taal ervoor vinden. Daarom is dat weird ook zo goed.
Ja.
Jullie zijn gewoon weird. Jullie willen ons beknotten. En wij willen vrijheid. Wij willen naar de toekomst. Ja, shit. De shit gaat veranderen. Ja. Hoe gaan we dat dan doen met z'n allen?
En jij bent heel erg met taal ook zelf bezig. Dat vond ik ook zo mooi uit het boek 2025. Dat je daar ook zocht naar hoopgevende taal. Wat is de taal van nu? Waarmee bereiken we weer die linkse harten?
Ik denk dat was natuurlijk ook goed aan de protestbeweging van de jaren 60. Grappig moet zijn. Het moet, en dat vind ik ook een misverstand. Het moet slim zijn en ronkend in de taal. Ja. En daarmee sluit je dus niet mensen uit de werkende klasse uit. Helemaal niet. Ook een PVV-stemmer die zeg maar niet naar de universiteit is gegaan, die wil niet als een kleuter worden toegespoekt. Het ergste wat je kan doen, dat doen ze bij het CPNB ook, dat is de Stichting Promotie voor het Nederlandse Boek. Die hebben dan nu bedacht, jongeren begrijpen het woord essay niet meer, dus misschien kunnen we het woord essay er niet meer opzetten.
Oh ja.
En dan krijg je van die campagnes, yo, jongeren, lezen is heel belangrijk. Het is ook voor jou. En waarmee je eigenlijk tegenovergesteld, wat je zegt eigenlijk, ik snap het al, maar jij nog niet.
Ja, net als minister Donner, die ooit ook een rap had.
Ja, dat was wel leuk. Cringe, maar wel heel erg leuk. Nee, dus het moet slim zijn. Ja. Het moet gewoon weer, en dat vind ik... Het mag. Bernie Sanders is een professor. Heel collegeachtig eigenlijk praat. Obama was een heel eloquente, intellectuele spreker. En dat mag. En als je erin gelooft, de zelfschaamte moet eruit.
Ja.
Niet het sorry dat we bestaan. Je bent links en het moet ook eigenlijk links. En we hebben gewoon misschien nog niet een meerderheid, maar het zijn wel gewoon de oplossingen die waar je in gelooft. En het moet gewoon full of joy zijn.
Ja. Ja.
Wij gaan de wereld veranderen. Wij dagen de macht uit. Dat moet het ook hebben.
En dat is ook wel qua inspiratie. Ik noemde net het woonprotest. Als ik denk qua frames en qua taal en qua humor.
Ja.
Die woonprotesten qua bordjes en zinnen die daarop stonden. Dat heeft zoveel vuur ook gegeven aan het politieke debat. Gewoon wonen is een recht. Die is niet per se grappig. Maar alleen al die zin, die komt vanuit het woonprotest. En is in één keer in de Kamer gewoon echt zo'n statement geworden.
Nou, en het is ook een recht, hè? Want ik ben toevallig dus nu een vervolg aan het maken op What's Left. En dat is dan dus niet weer een pamflet. Maar eigenlijk begint het ook een beetje na 22 november met een soort... Oké, ik dacht dus een jaar voor die verkiezing met What's Left. Nou, Rutte weg. En dan gaan we toch weer gewoon met z'n allen sociaal-democraten. Nou, nee dus. Het wordt gewoon nog rechtser. Oké, misschien heb ik het dan helemaal verkeerd. En moet ik het beter ook... Het kan niet zo zijn, het neoliberalisme was kut, punt. Dus onderzoeken, reconstrueren. Dus we gaan eigenlijk een serie nu maken over wonen, werken, zorg en migratie. Met hoofdrolspelers uit alle periodes. Gewoon echt reconstrueren eigenlijk.
Wat vet.
Dus we hadden dus Ed Nijpels, die minister van Volkshuisvesting is geweest. En die is dus heel leuk om hem te spelen. Die is echt woedend op zo'n Stef Blok.
Oh ja.
En we hebben gewoon een puin van gemaakt. En het is gewoon een godrecht wonen. Staat gewoon een godrecht, hè? En dan mag je het niet verpieteren. Ja, de markt hartstikke goed, maar wel de regie houden. En ik denk, pretty based.
Ja.
En dan zeg je van...
VVD'er,
Dus ik denk zelfbewust, maar niet... Maar zelfbewust betekent dus ook vrij van het oordeel van de mensen die je toch al haten.
Ja.
En ik hoop bijvoorbeeld bij Frans Timmermans, dat had hij altijd heel erg. En dat heeft hij dus nu eigenlijk niet zo.
Nee, je moet oppassen dat het niet onder je huid gaat zitten. Wat meer scheid te hebben aan de rechtse drek.
Ja. Dat is wel moeilijk hoor.
Persoonlijk de hel denk ik. Maar ik bedoel vooral, hij is gekomen hier vanuit Brussel. En ik vind het bizar dat zij die campagne hebben laten leiden door exact hetzelfde team wat Samsons campagne in 2012. Ik vind dat echt bizar, want dat betekent namelijk dat je echt geen enkele moeite hebt gedaan om de tijd te lezen. Want de tijd is namelijk niet, we moeten het samen en vertrouwen doen. De tijd was afrekenen met Rutte. Dus dat had hij moeten doen. En dat heeft hij notabene ook nog gedaan in de eerste periode als Kamerlid van 2010 tot 2012. Wat deed hij fantastisch. Is een enorme polemische klootzak in de goede zin des woords. Hij heeft scheid. Nou, die scheid, die swag waar hij het over had toen hij kwam, heb ik helemaal niet gezien. Ik heb gewoon een soort... Hij wilde dan de staatsman zijn. Maar ja, toen kwam Pieter Omtzigt, waar heel veel mensen veel meer vertrouwen in hadden. En dan ging hij dan ook nog eens met die man knuffelen. Ja, ik heb er echt met verbijstering naar zitten kijken. Ja, jullie kunnen hier natuurlijk diplomatiek niet te veel over zeggen. Want jullie moeten ook nog links kopjes koffie met hem drinken. Dus laat ik het
natuurlijk
dan
natuurlijk wel vrienden blijven.
Ja, nee.
Maar inhoudelijk.
Dus PvdA is altijd heel boos. PvdA krijgt ook altijd van die boze appjes van mensen van...
Je schijt op je eigen nest. We moeten een front vormen tegen extreem rechts. Dan denk ik, ja, dat is niet meer genoeg.
Je moet wel iets meer doen dan een front vormen. Je kan ook niet nu meer wegkomen met dat lafhartige geluid over een ceasefire. Je moet gewoon geen wapens meer leveren aan Israël. Het is gewoon klaar. Er wordt aan genocide gepleegd. Daar verwacht ik van een leider van een linkse partij ook wel echt even iets meer vuur. In Amerika trouwens ook, maar daar ligt het complexer. En hier vind ik het gewoon toch nog steeds heel erg uitgaan van de kiezers zitten in het midden. En interessant aan Amerika wel is dat zij nu zeggen, ook de selectie van Waltz werd gezien als, oh, maar normaal kiezen ze dan eigenlijk iemand die nog net iets conservatiever is, zodat ze het midden kunnen behagen. En dat doet ze dus niet.
Ja.
Zij gokt er dus op. Nee, we gaan die Zoomers. Elke Zoomer gaat 20 andere Zoomers via TikTok ervoor zorgen dat die zich gaan inschrijven en naar de stembus gaan. Fuck dat. Fuck oom Ronald.
En het lijkt te werken.
Ja, dus het kan ook mislukken. Maar zelfs als het mislukt, dat is ook mijn slot hierin. We hoeven niet een meerderheid te halen. Je moet het gesprek weer gaan. Het moet toonaangevend zijn. Heel veel mensen zaten niet bij de Dolomina's, toch, vroeger? Nee. Heel veel mensen zaten niet. Er zijn maar heel weinig mensen die het Maagdhuis hebben bezet. Maar het zijn wel de bepalende kleuren geweest van die tijd. Eens. En dat moet je zijn.
Over die kritiek die jij trouwens... Want ik heb daar ook met verwondering zitten kijken toen tijdens de campagne. Want ik heb denk weinig mensen zo vurig de campagne zien steunen als jij. Online en op de socials. En op het moment dat je kritisch werd, inderdaad dat commentaar kwam. Want ik denk juist, we hebben het in de podcast al best wel vaak gehad, ook over het ideaal van we willen een brede democratische volkspartij zijn.
Ja.
Dan moet je verschillende vleugels gaan organiseren. En dan moet je ook gewoon open met elkaar kunnen praten. Want wij zijn geen VVD waarin alles achter gesloten deuren wordt bepaald en er wordt uitgezet. We zijn een open democratische partij. Ja. En ook het ideaal van de PvdA van Den Uyl. Ja, Den Uyl werd op zijn eigen congressen werd hij uitgemaakt voor rechtse lul.
Ja, ja.
Dat zijn mensen heel vaak vergeten hoe rijk het debat was. Ja.
Ik denk wel dat op zich de rijen kunnen sluiten op bepaalde momenten vind ik ook belangrijk. Ik heb dus ook wel de bare minimum geëist. Hè. Dat was op een gegeven moment toen na 7 oktober vond ik het dus bijvoorbeeld heel terecht dat zowel Timmermans als Klaver. Want dat is gewoon, dan snap je als activist ook niet helemaal. Timmermans wil minister-president worden. Klaver is ook, je bent gewoon ook een diplomaat. Dus natuurlijk zeg je, het recht op zelfverdediging moet dan in je eerste statement staan. Dat is gewoon, ook als Iran, hoe zeg je dat, veroordelen nu ook dat iemand in Iran is vermoord, ook al is het de leider van een terreurorganisatie, snap je? Dus alleen dan vervolgens denk ik, oké, dan zet je dat statement. Dan heb je in ieder geval ook dat gezeik niet van, oh, het zijn antisemieten. Nou, hartstikke goed, want dat zijn we ook niet. En dan, wat doe je dan? En dan was er een wet, geloof ik, van, het ging over, waar ging het nou over? Iets over een boycott, maar dan ging dat vervolgens ook... En toen, dat hebben ze ook teruggedraaid toen, Katy Piri. Dat ging over dat er niks mocht worden gedaan tegen... voor het beschermen van het oorlogsrecht. Want dat moest nu weer even worden opgeschort. En toen zei Katy Piri eerst van, ja, er zat iets anders in en dan moesten we dus daarom stemmen, maar dat hebben we niet goed gedaan, dus dat trekken we terug. Dat hebben ze dus toen ook gedaan, gelukkig. En toen dacht ik ook, nu moeten we elkaar gewoon even vasthouden. Dus wel de moeilijke gesprekken met elkaar voeren. Ik heb ook in een heel korte tijd extreem veel bijgeleerd over dit onderwerp, want dat denk blijkt je dat allemaal, je daar allemaal ook super eigenlijk nog heel koloniaal en imperialistisch in een staat en vanuit je eigen traumas van familie of van Joodse vrienden. En dan denk je, oh, maar wat en dat en dat. En dan zie je eigenlijk dat je gaat er dan achter staan, maar dan moet er wel niet voor wat hoort wat. Maar je gaat er achter staan omdat je dan wel hoopt dat mensen ook het vertrouwen gaan voeden, de leiders, dat je ook eens een keer wat meer risico kunt nemen. Dat we dan niet allemaal weggaan. Want dat is altijd, dat is zo kut. Dat doet links altijd. Nee dan, Cohen, één zetel te weinig. Omdat...
Nee, ik ga voor Femke Halsema stemmen. Nee, ik vind Cohen toch net niet.
Ja, gewoon even, had het nou maar lekker even wel gedaan. Weet je wel? Dus dan wel. Maar als het dan vervolgens daarbij blijft. En ik vind ook heel erg... Ik heb de laatste verkiezing bij Europa. Niet vanwege Bas of vanwege Mo of vanwege Lara. Want die vind ik te gek allemaal. Heb ik op de Partij voor Dieren gestemd. Omdat ik vond dat hij veel duidelijker echt gewoon dat... Ja, ik vind dat een onbetwiste volkerenmoord. En gewoon niet kunnen. En Timmermans zegt wel, maar ik pleit toch voor een ceasefire? Maar er zit geen enkele noodzaak achter. En er wordt geen meter meer gelopen. En dat verwacht ik dan wel. En als dat dan niet gebeurt en je kritiek hebt op dat... of op het centristische gehengel weer... ja, dan denk ik... de mensen die daar boos over worden... dat zijn dezelfde mensen die ook nog steeds vinden... dat Rutte 2 het eigenlijk ontzettend goed gedaan heeft. En die moeten van mij ook allemaal weg. Meili Vos, Jeroen Dijsselbloem, die is burgemeester... is never heard of again, gelukkig. Maar zo'n Meili Vos, ja, daar was ik bevriend mee. Ik heb haar eerste sportje gemaakt voor niks. Ja, die moet gewoon weg. Zo'n Canada-deal, zo'n CETA-deal, dat kan gewoon niet. Dat moet gewoon weg. Van tafel. Je moet als je nergens stelling inneemt, als je blijft zeggen, ja, maar extreem rechts en het klimaat, ja, we moeten toch samen. Als samen alleen maar een stok is om je activistische jonge vleugel, die terecht eist dat het veel radicaler moet, neer te slaan en te zeggen, willen jullie dan nog, dat wat Harris ook deed, hè, tegen die activisten. You want Trump to win? Ja, nee, ik wil niet dat Trump wint. Ik wil niet dat Wilders wint. Maar ik ga niet op je stemmen als dat het enige is wat je hebt. Dus ja. Daar ben ik echt...
Ik ben kritisch op. Ja,
ja ik vind ook... Ik snap die woede niet van die mensen. Ik denk dan... Je wilt toch zelf ook meer dan dat?
Ja.
Hoe zien jullie dat dan? Jij zit in de Eerste Kamer, dus misschien ook wat ingewikkelder.
Ja, dat is een beetje lastig. Ja. Nou ja, ik denk überhaupt dit hele conflict... Het is ook een conflict geworden in de linkse beweging, ook in onze partij.
En wat is het conflict je bedoelt?
Het Israël-Palestina conflict bijvoorbeeld. En dat vind ik wel heel lastig hieraan. Dat ik denk, er is inderdaad een genocide dat plaatsvindt. Het is toch wel duidelijk waar onze waarden zitten en wat je wel niet accepteert. Dus daar heb ik wel eens buikpijn over. Ja. Ik denk, hoe kan het nou dat je dan hierover soms met elkaar... het heel moeilijk hebt om er samen weer uit te komen op zo'n congres bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat vind ik lastig. Ja.
En hoe doe je dat dan?
Nou, uiteindelijk lukt het dan wel iedere keer. Dan op zo'n congres wordt er een motie dan ingebracht waarin beide kanten dan toch in evenwicht en een balans wordt gevonden die voor iedereen goed is. En dat vind ik dan ook weer het mooie van partijdemocratie. Dat het dan dus toch lukt om, ook kom je via een andere ingang naar binnen, om allemaal weer via dezelfde uitgang naar buiten te gaan. Dus uiteindelijk lukt het wel. En dan ben ik ook altijd wel weer opgelucht. Maar het is, het blijft wel een broos spel.
En daar op dat onderwerp, dat is ook logisch. Want het gaat inderdaad gewoon over volkerenmoord.
Ja.
Maar dat was wel echt inderdaad vechten en elkaar vasthouden of zo.
Ja.
Maar enorm veel bewondering voor leden die zich op dit thema hebben uitgesproken. Ja. En zijn blijven knokken en niet inderdaad hebben gezegd.
En ook complimenten Kati Piri, onze Kamerlid in de Tweede Kamer, die je woordvoerder op is. Ik vind dat zij het fantastisch doet.
Ja,
en,
dat ben ik ook met je
Ik heb heel veel vertrouwen ook in haar. Ik bedoel, zij is oorspronkelijk van PvdA, ik ben van GroenLinks. Ja. Maar het voelt wel heel erg van, zij is ook mijn geluid. Hey,
en je ziet ook aan haar de hele tijd dat ze natuurlijk zelf ook wel verder wil gaan. En dan is de vraag dus weer, dan kom je op dat purisme. Hè? Dus ik heb ook heel veel vrienden die behoorlijk in de voorhoede lopen van de protesten tegen wat Israël eigenlijk doet. Tegen die genocide die er plaatsvindt. En die natuurlijk voortdurend worden weggezet als een soort antisemitische... terwijl die eigenlijk best wel heel strategisch ook soms zijn. Ook activisten die ook in de partij zitten. Die gewoon wat in Labour plaatsvindt. Daar stemmen heel veel mensen op Starmer, maar zijn ze dan vervolgens hebben ze nu wel gezorgd dat die Labour-regering die wapenbanden met Israël heeft afgekapt. Dus je kan ook, ik denk dat heel veel mensen binnen die Big Tent ook juist de mensen van wordt gezegd dat zijn eigenlijk troublemakers, die zijn radicaal, die zijn best bereid om te zeggen, we moeten ook een Big Tent, want dan hebben we macht. Maar om vervolgens hun invloed uit te oefenen. Alleen, ik snap dan niet, zelfs Job Cohen bijvoorbeeld heeft op dat congres waar jij het over hebt, die heeft die activisten op zijn subtiele, classy manier toch gesteund door de motie die het meest ferm was, eigenlijk in het veroordelen van Israël, door die te steunen, door die in stemming te laten brengen. En als hij dat doet, is een centrist, een Joodse man, en de Partij van de Arbeid heeft natuurlijk ook een historie van veel Joodse leiders, waar ook die pijn, en dat snap ik dus. Mijn peetoom is een holocaust overlever. En dit loopt. Ik zat nog bij hem op de bank. Dan zie ik zo'n folder liggen. Christenen voor Israël. En dan zegt hij, het gaat weer helemaal mis. En dan denk ik, ja, het gaat weer helemaal mis. Je bedoelt de genocide. Nee, hij bedoelt niet de genocide. Hij bedoelt, wij zijn weer het slachtoffer en Hamas. En je komt daar ook moeilijk uit. Ja. Alleen van een leider verwacht ik meer aansluiting. En in ieder geval het meest urgent is dan het beëindigen van een volkerenmoord, lijkt mij. Er is niet zo heel veel belangrijker dan dat. En dan daarna kun je ruimte maken voor iedereen's pijn. Maar ja, ik vind dan het schokkend eigenlijk dat die conflicten kunnen er zijn. Maar ik ben heel erg van mening dat wat de jonge generatie zegt, het is geen wisselgeld meer. Nee. Het is niet, we zijn het misschien niet eens over die genocide, maar we willen allemaal een hoger minimumloon. Nee.
Nee. Je kan geen compromis opsluiten.
Precies.
Nee.
Het is niet heel veel compromis in een genocide, nee. Nee.
Maar hoe zie jij dat dan? Want het is, we willen dan dus allemaal eigenlijk ook niet weglopen. Ben ik dan een nestbevuiler?
Nee, totaal niet. Nee, dat
mag je precies, wel zeggen.
Nee, maar dat is precies het punt wat ik probeer te maken. Van, ik vind het extreem belangrijk dat we elkaar in de haren vliegen op dit soort fundamentele onderwerpen. Dit definieert wat links betekent in deze tijd. Dit ook deze genocide. En hoe je daarop reageert, definieert wat links betekent in deze tijd. Ja. Dus je kan allemaal mooie verhalen hebben over, dit is onze ideologie. Maar als je op het moment dat je de politieke daad moet stellen er niet bent.
Ja.
Ja, dan is zo'n verhaal ook leeg en dat voelen mensen.
Maar want we kunnen het natuurlijk hebben over wat er moet gebeuren. En dan zijn er ook mensen die zeggen, doe het dan zelf. Terwijl ik zeg van ja, iedereen heeft zijn eigen taak. Maar zelfs als je dat even buiten beschouwing laat, wie het moet doen. Dan hebben we ook gewoon te maken nu letterlijk met gewoon een partijtop. Met gewoon een leider van de tweede partij in de Tweede Kamer. Wat verwachten we dan van hem? En ik snap dat jullie daar wat minder vrij in zijn, maar je mag hem ook opgooien op een semi-neutrale manier, dat we er samen even een denkexercitie over doen. Want hij doet het dus niet. Het internationaal strafhof in ons land zegt dat het een apartheidssysteem is, wat onderdrukt, wat mensen vertrapt, vernietigt. Dat is een uitspraak. Ja, dat die land dat niet gaat zeggen van nee, is inderdaad waar. Dat snap ik wel. Maar Timmermans ook krekels. Of ja, zorgelijk. Ja. Dus die zorgelijk is gewoon dus echt onverteerbaar. Maar dat gebeurt dus niet. En ik denk dat als je dan hebt over dat enthousiasme wat in Amerika loskomt, daar is het dan ook weer wat opportunistisch. Want Harris denkt, oké, goed, ja, ik wil die Zoomers, maar...
De Zoomers, even voor de oudere luisteraars,
ja,
Zoomer.
Ja, precies. Ja, de millennials. En die zijn heel erg van, met Biden, Genocide Joe werd hij genoemd. En ook wel terecht, want hij was gewoon echt, zij ook... Toen van, ja, slachtoffers van Palestina, that happens in war. Ik let ook heel erg op PvdA'ers die zeggen, de verschrikkelijke oorlog tussen Israël en Gaza, denk ik, joh, er zijn inmiddels gewoon 200.000 mensen dood, hou gewoon je mond.
Het is geen oorlog tussen twee kampen.
Nee. Maar goed, wat ik wil zeggen is dus, die wilde niet meer op Joe Biden stemmen en dan verwachten ze van Harris ook niet heus heel veel anders. Want ze kan de president als vicepresident ook niet afvallen. Maar ze verwachten wel een idee dat zij minder aan de leiband van AIPAC en van Israël en Netanyahu zal lopen. En bij Waltz ook. Dus dat is dan de bare minimum. En Harris moet dan precies, dat is dan weer cynisch van haar, genoeg doen om dat gevoel te creëren. Maar weet ook dat het gewonnen wordt in Wisconsin en Michigan. En dat ze ook die Gen X'ers moet behouden. En bij ons is het inmiddels zo dat ik denk dat al die X'ers, die zijn al lang weg. Als die alweer op iets anders gaan stemmen dan de PVV, dan zitten we over 4 jaar gewoon echt met premier Henry Bontebal. Hartstikke aardige vent. Maar dat wordt het dan gewoon weer. Hè, toch maar mijn spaargeld en gewoon de rente een beetje laag. Laten we dan maar gewoon
redelijk
Henry.
Hè,
ja, we kennen allemaal wel een Harry. Een goede vent. Het is ook een goede vent.
Ja.
Maar dan, ja... Dat gaat dus niet meer gebeuren. Zo kom je niet op die 30 of 35 of 40 zetels. Hoe je er wel komt, is als je het gesprek gaat bepalen. En weer een klootzak bent. Want het is Frans, in de goede zin des woords. Een zeg maar, he doesn't care wat mensen van hem vinden. Dat is goed. Alleen het is soms dus ook koppigheid van, ik weet heus wel wat ik doe. En daarin denk ik ook dat het echt tijd is voor gewoon een beetje een wissel van de wacht daar. En dat team van die Sam... Ik had dus Agnes Jongerius voor de documentaire serie. Fantastisch gesprek. En ik merkte dat daar echt een beetje paniek dus was voor dat gesprek. Zo van, want met Samson, hè, dat wordt daar dan gezien of ik karaktermoord heb gepleegd op Samson door hem gewoon vragen te stellen waar hij gewoon heel slechte antwoord op heeft gegeven. En dan heb ik hem nog gespaard door niet zijn ellenlange Excel-sheet-achtige uitleggen die hij erin had gewild te uitsnijden, want het was nog veel erger geweest.
Maar voor je eerste, voor de eerste.
Ja, voor Words Left.
Ja, voor Words Left.
En dan,
ja.
Maar Agnes was een fantastisch gesprek, omdat zij ook na 5 minuten dacht, oh, maar dit is, ik word helemaal niet gelyncht. Ik vind haar te gek. Geweldige vakbondsleider, heeft zich tegen het flexwerk verzet. Het minimumloon omhoog gezet, is een feministisch icoon, vind ik ook.
Veel bereikt ook in Europa. Eens.
Ja, fantastische politica. Ja. En dan, maar dan voel je dus in dat omveld, en dat is haar omveld vanuit Brussel, maar dat is natuurlijk dus ook het omveld van Frans Timmermans. Daar zit een soort idee van, ja, we hebben nu wel genoeg sorry gezegd voor wat we het hebben gedaan. En we zijn ook van de kleine stapjes vooruit. En we moeten ook niet, mensen moeten ook ons werk laten doen. Terwijl ik denk, je kan ook gewoon die synergie zijn tussen dat enthousiasme wat wij nu voelen, ook door zo'n Amerika of door andere ontwikkelingen, en wat jullie kennis. En in die synergie moet het wel gebeuren. Maar dat takes two to tango, toch?
Ja. Ik denk ook dat het een beetje een algemene kramp is, hoor. Overal in de politiek. Dat er zoveel spindokters zijn. En overal wordt zo nagedacht over hoe je nou precies moet antwoorden. En het moet allemaal zo gepolijst en netjes.
Is dat voor jou ook als senator?
Nee, helemaal niet. Want we hebben ook heel weinig ondersteuning in de Senaat. En dat is denk ik maar goed ook. Dus we moeten gewoon, we zijn een hele grote fractie daar. Hè? Ook daar de tweede fractie in het parlement. Dus iedere senator moet gewoon ook zelf zijn eigen werk doen. Dus daar komt niemand tussen. En ik denk dat dat ook heel gezond is. Ja. Maar ik, ja, weet je wel, die authenticiteit, waar we het nu, vind ik wel een van de rode draden in dit gesprek, ook in de politiek, dat mis ik wel eens. Omdat alles zo overgeëngineerd wordt. En dan, nou ja, moet er eerst een voorlichter precies weten welke vragen er gesteld worden. En altijd een beetje die onrust die er is. Ik denk ook, jongens, als politicus zijn volksvertegenwoordiger. Het gaat erom dat je zelf gewoon een persoon bent die een groep vertegenwoordigt. En ga er gewoon voor staan, weet je wel.
Dit is precies die vrijheid waar we het in het eerste deel van het gesprek over hadden. Dit is gewoon een dat je volledige zelfbeschikking ervaart. En die angst maakt gewoon dat je heel veel dingen niet doet die je eigenlijk zou willen zeggen.
Ja.
Daar moeten we echt vanaf. Ja,
ja, en misschien zit er ook wel iets in. Ik denk dat we als samenleving steeds meer gefixeerd zijn geraakt met dat dingen zo efficiënt en zo bondig mogelijk moeten. En dat je daarbij, daar hebben we ons dan, zeker in de politiek, maar ook als verhalen vertellen, als je wel eens een talk, heb je bij neergelegd van, oh, het moet in die tijd.
Ja.
Moet in die vorm. En dus we zijn nu, ik zie ook, je hebt je klok, ja, dan wordt het een beetje te lang. Dan gaat het aan. Goed, misschien ook omdat ik zelf van het ratelen ben. Van het slaapgebrek. Maar goed, wat ik nog zeg, nee, die efficiëntie, daar zijn we ons zo bij gaan neerleggen dat je dus ook, terwijl het gaat juist over even pauzeren.
Ja.
In een talkshow bijvoorbeeld. Als iemand je vraagt, zegt, jezus man, en 10 seconden gewoon, ja, daar heb ik eigenlijk echt geen idee van. Of wat Halsma laatst supergoed deed bij Thomas van Groningen, ook zo'n enorme clown is dat, van Op1. Hij zei, wat vindt u er nou van dat Fleur Agema die uitspraak van u over hoofddoekjes en daarmee eigenlijk een uitspraak van u weer tegen u gebruikt? Ze zegt, ja, en dat doet u nu dus weer. Zei ze zo, dat doet u nu dus weer. Ja, maar ik moet het toch over. Nou, dat hoeft u dus helemaal niet te doen. Dat doet u dus nu.
Ja.
En door het daar dan over te hebben, heeft u het er eigenlijk ook over. En hebben we het er dus weer over. Vind ik fucking irritant, zei ze. Gewoon, zij is ook bevrijd. Tweede term, lekker. Maar dus dat mis ik ook.
Ja.
Dat Jesse Klaver heeft zo'n interview gehad toen hij wegliep bij de formatie van 2017 vanwege het migratie. Ja. De migratieparaaf, hartstikke goed.
Ja.
En toen zat Joost Vullings, ook natuurlijk ook een enorme clown met zijn Geert Milders, zat dan bij Jinek. En het lijkt nu net, hoe jij het nu poneert, sorry dat ik het zeg, dat alsof jij dan een soort moreel, ja, eigenlijk wel moraliteit hebt en zij dus niet. En dat was een beetje de teneur. En eigenlijk, ja, dat was ook zo. Maar dat moet je dan ook zeggen. Ja, ik ben ook moreel. Moreel heb ik andere grenzen dan zij. Ik vind ook dat het echt een schande is.
Ga ervoor staan.
Ontregel, wees niet blij. Zorg dat Angela de Jong een kutcolumn over je schrijft de volgende dag en je haat. En dat 30% van Nederland nooit meer op je stemt. Dat deden ze toch al niet. Gaan ze ook nooit meer doen. Misschien ooit als je blijkt dat je over 10 jaar wel wat voor ze gedaan hebt.
Ja.
En richt je op waar de energie zit, denk ik.
Ja. Nou, mooie wijze lessen ter afsluiting, denk ik. Kijk even naar jou, Hans.
Is dit ook wat we gaan zien in je tweede nou, What's Left?
Nee, ja, ik denk dat mensen best wel verrast zijn. Want ik heb, het is dus geen pamflet. En ik spreek dus ook echt met mensen over het hele spectrum. Dus we hebben echt van Renske Leijten tot Ed Nijpels. Ik ga Hilbrand Nawijn, de oprichter van de IND en minister onder Pim Fortuyn. Niet onder Pim Fortuyn, tragisch genoeg natuurlijk door de boer, maar als LPF-minister. Henk Kamp ga ik ook spreken. Dus het is echt een reconstruction eigenlijk van Nederland. Hoe zijn wij dan een waanzinnig gaaf land geworden?
Ja.
En daarin ben ik dus ook tegen mijn eigen natuur in, de hele tijd zonder oordeel die vragen aan het stellen. Ja. En natuurlijk wil ik het wel begrijpen. Dus ik ben links, dus is het dan niet erg als Koen Teulings mij zegt, ja, maar de prijs van de woningen zijn eigenlijk marktconform. Als je vergelijkt van, ja, het is wel marktconform, maar hoe moet dat? Dus je kan wel die vragen hebben, maar wat je niet wilt in die serie is, Henk Kamp, vind je jezelf nou een mooie? Ik wil geen Leo Lucassen serie maken. With all the respect. Zo van, het is allemaal heel erg wat u zegt. Ik hoop dat het een serie wordt en ik denk ook dat het wordt met wat we aan het maken zijn. Het is eigenlijk, hebben we de vorm gekozen van een True Detective-achtige serie. Hè? We gaan echt een reconstructie maken. We vragen hoofdrolspelers, we gebruiken materiaal. En proberen daarmee te begrijpen of weeffouten in ons eigen denken misschien hebben geleid tot een te simplistisch verhaal. Ja. Want een andere koers kun je ook alleen maar afdwingen als het wel klopt. Zoals zijn de bezuinigingen, snap ik dus nu door de eerste gesprekken die ik heb gehad, dat de bezuinigingen jaren 80 heel anders waren en noodzakelijker. Of in ieder geval, er was veel meer een wijziging nodig toen. En in 2012 was het gewoon dom.
Ze waren in ieder geval logischer of beter te verklaren dan in 2012.
Niet dat ik opeens fan van ben geworden, maar meer van, kan dat ons, je precies. Kan dus niet zeggen, toen kwam het neoliberalisme op en in 2012 deden ze dat weer. Snap je? Want dan, dat klopt dus niet.
Nee.
Dus dan, als je dat kan ontdekken, of heel veel hangen we op aan het afschudden van de veren onder Paars en Rutte. Maar ik kom ook steeds meer achter door Agnes bijvoorbeeld van, ja, maar in Balkenende is ook, Balkenende heeft veel shit veroorzaakt.
Ja, zeker.
Weet je wel?
Ja.
Die, dat is echt lekker zo even. Daar horen we nooit iemand over. Dan denken we, oh ja, hij viel van een skateboard. Maar
Het is niet voor niks dat de grootste demonstratie in Nederland onder Balkenende was, toch? Ja. Dat was de enorme vakbondsdemo ook tegen al zijn plannen.
Volgens mij is dat het begin geweest van de participatiesamenleving. Dat er steeds meer werd bezuinigd op onze sociale voorzieningen. Omdat ze het allemaal zelf moesten doen. Ja. Alleen het woord hadden we nog niet gemunt. Nee. Dus dat kwam pas bij Rutte. Waardoor we allemaal denken, oh, de participatiesamenleving is in gang gezet onder Rutte. Maar Balkenende is daarmee begonnen.
En maar ook, sorry hoor, ik associeer vrij. Dus als het genoeg is, is het genoeg. Maar wat ik dus ook interessant vind, is dat Koen Teulings is ook een interessant figuur natuurlijk. Ex is PvdA, maar zou je niet per se. Hij is niet heel hard ideologisch, maar hij was directeur van het CPB.
Ja.
En hij legt eigenlijk heel goed uit dat die crisis van Amerika, die kredietcrisis en die huizencrisis, had wel een overvloedgolf effect op Europa. Maar in Nederland viel het eigenlijk best mee.
Ja.
En dat kwam ook door wat Balkenende en Bos deden. Gewoon stutten, niet te hard bezuinigen, paar dingen nationaliseren en stabiliseren. En dat had dus helemaal niet, het had ook niet gehoeven.
Ja,
dat dus, is die recessie, die triple dip die wij hebben gehad en dat het helemaal down the drain is gegaan. Die huizen, die bouwstop die is ontstaan. Mensen, het is, daar kan ik dan wel weer, als je dan eenmaal de feiten hebt, kan je op de goede manier veel zorgvuldiger nog boos worden over, oh, maar dat gebeurde dus, maar dat had niet gehoeven. En dan hoor je dus gewoon opeens dat een huurwoning in de buiten de ring in Amsterdam tot Stef Blok gewoon 700, 800, 900 euro was. En dat het daarna gewoon door een paar wijzigingen en stoppen en tekorten gewoon naar 2500 is opgelopen. Dus het is niet een natuurverschijnsel. Nee. Verschrikkelijk.
Nou, wanneer komt je documentaire uit?
Ik denk dat de serie in het voorjaar van 2025, dan word ik dus geen premier, maar heb ik wel een serie.
Ik
kan
het zeggen, dit klinkt als een starter van
ambitie
campagne.
Bijgesteld en een documentaire serie die kan bingen in plaats van het katshuis.
Nou kijk, ik ga mee bingen.
Ja, leuk. Zeker. En laat hem even aan mijn girl Miley zien. Ja, nee, ik ben gesteld op haar als
ik
persoon.
Ik vind haar een heel fijn zeker. Politica alleen, en collega, dat toch even zeggen.
Nee, heel goed dat je dat nog even zegt na mijn naar mijn brand energie. Nee, ze is een goed mens.
Ja,
maar ze moet wel weg.
Oh, wat heerlijk. Hoe ongemakkelijk het wordt gemaakt.
Ja, nou, luisteraars, fijn dat jullie er ook weer bij waren.
Zeker.
Zoals altijd, praat vooral met ons mee. Namelijk via vriendvandeshow.nl/delinksrevolte. En wat we helemaal leuk vinden is als je ook een spraakberichtje daar achterlaat.
Doe
want die
dat
krijgen we
keer.
Veel te weinig. We hebben er maar één gehad. Dus een oproep voor spraakberichtjes.
Ja, we hebben niet de oude luisteraars. Zeg nou, zo. Voice memo's worden echt niet gewaardeerd. Ik heb je net gezien. Door mensen boven 35 worden echt boos. Durf je mijn voice aan te spreken? Stuur een e-mail.
Ja. Nou ja,
en wij waarderen het dus heel erg. Ja. Ja. Druk op die microfoon, doe het.
En voor de oude mensen, stuur gewoon een e-mail naar hrodeburg@groenlinks.nl.
Dat kan ook, ja.
Tot de volgende.
Doei doei.
all you bad folks, you must go.